Doreen, mijn favoriete uitspraak is: het geheel is groter dan de som der delen. Immers, een organisatie is na oprichting groter dan alleen een oprichter of de eigenaar.
Dat is een mooie. Een organisatie is inderdaad te beschouwen als een groter organisch systeem.
Precies. Organisaties willen bewegen, ontwikkelen en groeien. Ze voegen zich naar de samenleving en het maakt bijna niet uit hoe de start ooit was. Een organisatie kan namelijk enkel succesvol zijn als het bestaan ervan een antwoord is op een behoefte of een boodschap uit de samenleving. Dat vraagt dus om een doel.
En het vraagt om groei, op beweging in de richting van de bestemming van de organisatie. En zo beginnen we met de verandering. Het is een proces dat continu in beweging is voor organisatie. Het is eigenlijk ongoing.
Interessant.
Super interessant.
In deze vierde aflevering gaan we het dan ook hebben over veranderen. En in specifiek over de systeemdynamieken tijdens een verandering of transformatie.
Dit is Systemisch Vinden, de podcastserie met Clarisse van der Heijden en Doreen Bevers. Wij zijn twee ervaren interimmers op het gebied van HR en change management, met passie voor systemisch werken. In deze podcastserie nemen we jou mee van energie tot hiërarchie, aan de hand van onze praktijkervaringen en we spreken ook onze verwondering uit.
Ik moet bij de vraag of een organisatie nog wel bestaansrecht heeft, altijd denken aan Kodak. Nou, die ken je denk ik wel, dit voorbeeld natuurlijk, Doreen. Mm-hmm. Ja. Het filmrolletje. Kodak geloofde niet in het bestaan van een SD-kaartje of eigenlijk in de gehele digitalisering. Nou, je raadt het natuurlijk al.
Kodak ging eronder.
Ja, top. Nou, helaas wel. De bestemming van de organisatie, ook wel het bestaansrecht van de organisatie, was gewoon op. Ook al hebben organisaties van nature een scheppende, creatieve kracht.
Maar weet dat een bestemming meer is dan een doel op zich. Het gaat over de missie. Dat noemen we ook wel het lot van de organisatie.
En als die bestemming bereikt is, dan komt een organisatie gewoon ten einde. Wat ik wel veel gebruik, is het groeimodel van Larry Griner. En die kan je gebruiken als je meer inzicht wil op de groeifases en het mogelijke einde van je organisatie. Want de naam zegt het al. Het model beschrijft de fase die een groeiende organisatie doormaakt. Wanneer een organisatie in een transitieperiode tussen twee fases verkeert, gaat dit veel gepaard met weerstand.
Het is gewoon zo dat elk levend organisme een levensverwachting en een houdbaarheidsdatum heeft. En dat geldt ook voor organisaties.
Precies, en daarom is aanpassen of veranderen vaak noodzaak. Anders hou je simpelweg op een gegeven moment op met bestaan.
Clarissa, wat kom jij zowel tegen in de praktijk als organisaties voornemens hebben om een transformatie? Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie door te voeren.
Nou ja, soms is aanpassing nodig om te kunnen blijven overleven, dat zei ik net ook al. Bijvoorbeeld in een organisatiestructuur, ook wel de ordening. Of denk aan een wijziging in de leidende principes. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat je bestemming wijzigt. Het is voor organisaties vooral belangrijk om een stap terug te nemen. Ook wel vertragen, zoals jij en ik dat altijd noemen. En bij het begin te beginnen. Dat is vaak een heel lastig proces. Helemaal als die noodzaak voor verandering gewoon druk met zich meebrengt. Maar Doreen, even kijken vanuit jouw invalshoek. Hoe start jij zo'n transformatieproces?
Nou, veranderen begint met het nemen van de werkelijkheid van de wereld zoals die is. Dit is bij systemisch werken een belangrijk vertrekpunt voor verandering. En dat is echt wel een fundamenteel verschil ten opzichte van andere veranderingsmodellen. Denk bijvoorbeeld aan het klassieke 8-stappenplan van John Kotter, wat veelal in het bedrijfsleven wordt toegepast voor transformaties. Dit veranderingsmodel is vooral vanuit een bedrijfskundige invalshoek benaderd. Maar dat wil niet zeggen dat het beter of slechter is, maar ja, het is wel verschillend.
Ja hoor, daar hebben we ons bedrijfskundige consultant. Maar de wereld nemen zoals die is, heeft ook vergaande gevolgen voor de houding van de leider en het type leiderschap.
Inderdaad, systemisch gezien is het een manier om te vernieuwen. Vanuit een diep besef dat je voort kunt bouwen op het verleden. Dus op datgene wat heeft geholpen om de organisaties zoals die nu is te realiseren. En als die waardering voor datgene wat er nu is niet hebt, dan is het eigenlijk gewoon een recept voor mislukking. Je gaat dan namelijk niet veranderen en innoveren, maar een patroon uit het verleden meenemen in de verandering. Je gaat eigenlijk het patroon herhalen als het ware. En het systeemgeweten waakt over het voortleven van een systeem als geheel. Het creëert patronen die zorgen voor stabiliteit, continuïteit en ook voorspelbaarheid. Dit speelt af eigenlijk in het onderbewustzijn, hè? Ook wel de onderstroom genoemd.
Hey, maar dat onderbewustzijn, dat hebben we al vaker in onze podcastserie gehoord. En wat neemt men bij een transformatie vaak onbewust mee?
Nou, een veel voorkomend patroon in transformatie is identificatie. Dit gaat over het verbonden zijn met wat er niet meer is. Het is een patroon waarbij iemand of een heel team onbewust loyaal is aan iets of iemand die buitengesloten is, hè, of buitengesloten dreigt te worden.
Hmm. Ja. Hey, maar Doreen, wat ik merk, eventjes als reflectie naar ons. We zitten lekker in het abstract te kletsen zo.
Ja.
Kunnen we er iets van een praktijkvoorbeeld of iets het wat concreter maken? Heb jij een idee?
Ik heb wel een voorbeeld. Een profitorganisatie in de zakelijke dienstverlening die wilde een organisatiestructuurwijziging doorvoeren.
Mm-hmm.
En ja, dat gebeurde vooral onder het regime van een voormalig bestuurder. Hè. Het was een adviesplichtig traject. En de bestuurder had ook een nieuwe missie en visie gedefinieerd. Het definitieve besluit was genomen, maar ja, kort daarop kondigde de bestuurder zijn vertrek aan. Een nieuwe bestuurder startte met de uitvoering van het besluit. Tijdens deze uitvoeringsfase werd gevraagd of de medewerkers scherp hadden wat de nieuwe missie was geworden.
Nou ja, net als met Kodak kan ik het nu denk ik ook wel raden. Ja, het bleef zeker heel stil in die zaal. Maar even terug hè, naar die nieuwe bestuurder. Diegene startte dus met een uitvoering van een nieuw besluit. Maar wie is hij dan nog als je diegene bent die richting geeft aan een organisatie? Als je andermans ideeën, patronen, energie, normen, waarden, handen en voeten gaat geven?
Maar tja, Clarissa. Soms krijg je gewoon erfenissen uit het verleden. En dan stap je ergens op in en dan zul je ermee moeten dealen. Eigenlijk de waarheid nemen zoals het is. In het voorbeeld waar ik even naar terug wil kijken, want ik was nog niet klaar met mijn antwoord.
Ja, sorry.
Ik geef niet. Je staat zo enthousiast. Lekker aan het kletsen. Ja, die nieuwe bestuurder die acteren als, hè, als we naar de nieuwe missie en visie kijken, dan staat daar niets geks hè, in. En kunnen we daar op zich wel, het bedrijf kan zich daar wel in vinden. Maar hij voegde op een gegeven moment hier het nieuws aan toe. Hoe er uitvoering werd gegeven aan die transformatie. Kijk, een systemisch gezien is daar gewoon formidabel. Daarmee erkende hij de oorsprong en sprak hij waardering uit voor zijn voorganger.
Ja, mooi voorbeeld wat je zo gebruikt. En ik zit even te denken, want nou ja, dat voorbeeld resoneert wel, want ik ken hem eigenlijk ook andersom.
Ja.
En heb ik een wissel meegemaakt op executive niveau. De vorige directeur, of de voormalige directeur, die ging weg vanwege bepaald niet integer gedrag. Hij was op dat moment wel bezig met een andere werkwijze, cultuur, organisatiestructuur uit te rollen. En we zaten midden in die uitrol. En toen kwam er dus een nieuwe directeur vanwege dat die voormalige zijn plek moest laten gaan. En die nieuwe directeur stond op. Hij vertraagde op wat was en benadrukte meteen wat er meegenomen werd. Alles werd ingesloten door er woorden aan te geven en innerlijke houding aan te koppelen. En ook door de interventies op te doen. Een mooie interventie is een gesprek voeren op voeten van deep democracy. En deep democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Zo werd er een verhaal uitgeleid dat past bij de oorsprong en de bestemming van de organisatie. En dat landde, het raakte de juiste snaar en er kwam weer potentieel.
Maar Clarissa, jij zei, dat is heel makkelijk om te doen, maar hoe doe je dat?
Ja, dat gesprek op voeten.
Ja.
Ja, daar heb je een stappenplan voor. En dat is eigenlijk, ik kan het nu wel gaan uitleggen, maar wat ik luisteraars zou kunnen adviseren is van, ja, goal is op een gesprek op voeten van diepe democratie. Dan vind je ook online, vind je daar best wel zo'n bladwijze van, hoe je dat eens zou kunnen organiseren. Het vraagt alleen, en dat hebben we in eerdere afleveringen ook al wel geschetst, het vraagt alleen echt als begeleider van zoiets heel goed bij je eigen midden te blijven. Heel goed te voelen wat gebeurt er in dit proces. En heel duidelijk de groep ook in de energie blijven voelen. Dat vind ik heel belangrijk in dit. En anders is het iets wat je gewoon uitrolt. En dan raak je ook net niet die andere snaar.
Ja.
Wat ze met diep democratie zeggen is lalalalali. De li wil je dan graag voelen in dat proces.
Ja, dus eigenlijk als je zegt, het lege midden is dan heel erg belangrijk om dat te ervaren te doen.
Ja.
Ik heb daar onlangs al een mooi boek van gelezen, van Heather Platt, De kunst van Holding Space.
Prachtig.
Nou, dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraar die hier meer van wil weten, om daar eens even
prachtig
de diepte in te gaan. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld wat je zo aan kaart hebt. Zo zie je maar weer, hè. Er is nooit één weg die naar Rome leidt. Niks is wat het lijkt wat het is. Dus die open, onderzoekende blik is belangrijk in systeemdynamieken. Laten we eens een andere dynamiek die je in de praktijk ook tegenkomt belichten. Je ziet wel eens voorkomen dat er een nieuwe of andere functie wordt gecreëerd om medewerkers te behouden. Dit gebeurt als de business, het gesprek met de mensen uit het team, uit de weg gaat. En je ziet dat mensen confrontaties willen vermijden.
Ja, of Doreen, dat er vacatures worden gemaakt terwijl er eigenlijk gewoon helemaal geen plek is.
Herken je dit? Let dan op, want dit levert per definitie gedoe op. Dit komt doordat iemand een plek in de organisatie toegewezen krijgt, terwijl die plek in alle werkelijkheid niet vrij is. Wat kan de organisatie doen om de plek echt vrij te laten zijn?
Nou, Doreen, als dat een vraag aan mij is, wat ik wel denk dat het is...
Ja, zie jij hier nog andere mensen in de studio?
Ik niet.
En dan gaan we even terug naar de basis. Want terug naar de oorsprong en de bestemming. Bedenk, waartoe zijn we op aarde? En welke behoeften reageren we? En hoe gaan we daar het beste invulling aan geven? Het is zaak om de plek in organisatie te definiëren. Er moet verantwoordelijkheid worden gegeven en men moet daarop aangesproken worden. Ja, daar ben ik heel enthousiast over, hè, aanspreken op dingen. Ja, dit past wel bij mij. Het gaat dus niet alleen over de bovenstroom, maar ook weer over die onderstroom. Het toont de innerlijke houding van het leiderschap. Je kunt je afvragen, wat is de prijs om te veranderen en wie betaalt deze prijs dan? Wat denk jij dat het systeem eromheen in zo'n situatie eigenlijk gaat doen?
Het zou zomaar kunnen zijn dat de medewerker die de plek vervult zich niet echt lekker voelt, hè, op die plek. Een ander teamlid merkt het misschien ook wel op en die gaat voor de collega zorgen. Ik denk, nu draagt opeens dan een ander lid de lasten. En ja, deze gaat eigenlijk daarmee ook van de oorspronkelijke plek af. Kijk, het systeemgeweten, in dit geval het team, is sterker dan de individu, de collega, die niet op de beschikbare plek zitten. Dus de vraag is of het einddoel en deze de bestemming van de transformatie wordt gehaald. Ja, je merkt dan echt dat er flow ontbreekt, hè, omdat niet iedereen meer op zijn plek zit.
Ja, en wat denk je, wat kan dan als een leider het beste doen?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het lijkt erop dat het systeem aangeeft dat de leider dan mogelijk iets te doen heeft. Maar de leider kan ook kiezen om afstand te nemen, hè, om uit te zoomen, om er boven te gaan hangen. Dit kan betrekking hebben op de ordening van het systeem.
De plek laten verdwijnen, klinkt een beetje naar als ik het zo uitspreek, is bijvoorbeeld ook een optie. Dat is overigens heel anders dan de persoon. Laten we dat wel even helder hebben. De persoon verwijst namelijk naar een individu. Een uniek menselijk wezen met zijn of haar ervaringen, emoties, gedragingen. En de plek is de functie die verwijst naar een positie die een persoon inneemt binnen een systeem. Maar soms wordt er toch het besluit genomen dat er geen plek meer is voor een medewerker. Hoe zorgt het management ervoor dat er goed afscheid genomen kan worden?
Ja, een systeem, zoals een organisatie, streeft ernaar om als geheel te overleven en compleet te zijn. Om dit te bereiken is het van cruciaal belang om op een zorgvuldige en respectvolle manier afscheid te nemen van de medewerkers die de organisatie moeten verlaten. En kijk, de afscheid is namelijk van betekenis voor zowel de vertrekkende medewerker, hè, zodat zij hun eigen pad kunnen bewandelen, als voor de achterblijvers, hè, zodat zij de kans krijgen om hun vertrek te erkennen en te verwerken. Bij dit proces is het essentieel om geen onbewuste identificatie te voeden. Dat betekent dat we openlijk erkennen dat ieder individu uniek is. Ieder mens heeft eigen gevoelens, gedragingen, manieren van leven. Het is niet onze taak om anderen te veranderen of te beoordelen, maar om hen te accepteren zoals ze zijn en hen te ondersteunen bij het nemen van persoonlijk eigenaarschap over hun eigen leven en ook daarmee zijn eigen keuzes maakt.
Prachtige woorden die je zo uitspreekt, Doreen. En ik zie echt heel veel van je in deze podcast. Ik zag namelijk in het begin veel meer een bedrijfskundige kant. En ik vind dat je nu een heel mooi inkijkje aangeeft op gedragsniveau, je human touch die je zeker ook hebt. En het is denk ik wel belangrijk om te begrijpen dat bepaald gedrag in een organisatie niet altijd bewust wordt gekozen. Soms worden mensen beïnvloed door externe factoren of eerdere ervaringen of waar we het eerder over al gehad hebben. Hun eigen individuele proces als persoon, jeugd, DNA, generationele bijvoorbeeld trauma's. Maar door dit bespreekbaar te maken en ruimte te bieden voor reflectie en introspectie, kan de organisatie gezamenlijk ook binnen die groepsdynamiek weer gaan groeien. En er gaat even een ballonnetje bij mij op, want we hebben het nu over reflectie. En we zitten natuurlijk ondertussen alweer in aflevering 4 van onze podcast, wat jij en ik samen als experiment de wereld in hebben geslingerd.
Mm-hmm.
Nou, toch even tussendoor even zo'n vraagje. Ik ben even benieuwd, hoe heb jij het ervaren om deze podcast op te nemen en ook voornamelijk, wat heb je van jezelf gezien?
Ja, dat vind ik een leuke vraag. Maar ik hoor eigenlijk in het stukje twee vragen in één. Dus laat ik eerst even vraag 1 beantwoorden. Het ging over persoonlijke perspectieven. Daarom moeten we als leden van de organisatie ons bewust zijn van eigen gevoelens en gedragingen ten opzichte van anderen. Het is essentieel om te realiseren dat onze reacties en oordelen voortkomen uit onze persoonlijke perspectieven. Hè? Dus het is niet alleen voor iedereen een bepaalde waarheid. Hè? Iedereen heeft zo zijn eigen filter en achtergronden wat ze meenemen om te reflecteren en te handelen zoals ze zijn en doen. Terugkomend op jouw laatste vraag, hè? Wat is mijn persoonlijke ervaring? Ik ben iemand die niet echt heel graag in de spotlight wil staan. Ik ben iemand meer die achter de schermen alles wel goed zorgt dat alles lekker op rolletjes loopt. Dus ik vind het zelf heel mooi dat we wel die stap hebben durven te zetten om toch wat meer in de spotlight te staan. Ook al wordt het opgenomen, maar ik heb wel het gevoel van het is nu wel voor het echi, dus toch wel, ook al zitten we hier met z'n tweetjes, voor mijn gevoel is het toch wel meer spotlight. Wij leggen op zich de lat best wel hoog. Het perfectionisme zit ook wel ik denk gewoon wel beide in ons. Hè? Maar ja, we hebben het wel mooi aangepakt met het uitschrijven van scripts. En dat hoor je eigenlijk ook, hè? Dat we dat op die manier hebben vormgegeven. Maar ik denk dat in kleine stapjes naar een meer natuurlijk verloop, dat wij meer echt in gesprek zonder script, alleen maar een beetje van die keywords hebben. Ja, dat is wel iets gewoon wat een experiment is. Ik ben in ieder geval een hele grote stap snel thuis. Het liefste wel natuurlijk, omdat ik ook best wel ongeduldig ben. Maar ik vind het wel echt tof dat wij dit experiment zeg maar zijn aangegaan. En wat er ook wel vaak in zit is van het goed willen doen. Hè. Ik wil echt wel zorgen voor de luisteraar. Want ik vind het belangrijk dat de luisteraar ook wel echt iets heeft aan de content die wij over proberen te brengen.
Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk ook zo dat de luisteraar zijn kostbare tijd spendeert om naar ons te luisteren. En vanuit die hoedanige wil je er ook voor zorgen dat die tijd ook
iets oplevert.
Ja, precies. Ja. Iets oplevert. Dankjewel voor deze woorden. Daarmee zeg je ook eigenlijk, en dat wel mooi, die parallel die je trekt. Want het waren eigenlijk twee vragen in één die ik jou net stelde. Maar wat ik daaruit filter, gaat wel over het zorgen voor. En dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd als je het hebt over zorgen voor. Want dat zie je in organisaties ook veel. Hè? Laten we zorgen voor elkaar, ook vind het spannend. En daar zit ook een valkuil in, denk ik. Maar is dat in jouw ogen goed systemisch, hè? Het voor elkaar zorgen? Ben ik wel even benieuwd naar jouw mening.
Ja, zeker. Kijk, door ons hiervan bewust te zijn, kunnen we een omgeving creëren waarin mensen op een eigen plek kunnen gaan staan. Hè? Men kan zich vrij voelen om zichzelf te zijn en een eigen persoonlijk geweten eigenlijk te ontwikkelen.
Ja. Ja, en daarmee zeg je denk ik indirect ook dat de mens is best wel van neiging om elkaars gaten te vullen. Ja. En dus ontzettend voor elkaar te zorgen, waardoor je dus de aandacht ligt op de ander en niet op het zelf. Je eigen gaten niet vult, maar je de andere gaten gaat vullen en daarmee ontneem je ook iemand anders groei. Dat hoor ik jou daarmee ook indirect al zeggen.
Ja, de verantwoordelijkheid eigenlijk overnemen van de plekken die je niet is toebedeeld.
Ja, ja. We gaan richting het einde van deze aflevering 4. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we in deze aflevering leerden dat we in het streven naar het voortbestaan van het systeem als geheel en het voortbestaan van de organisatie een cultuur van begrip, empathie en open communicatie moeten cultiveren.
Ja, door het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle betrokkenen van de organisatie kunnen we bouwen aan een hechte gemeenschap. Een gemeenschap die zich aanpast en groeit, terwijl de betrokkenen samen evolueren.
Het gaat werkelijk om een leven lang leren, om samen te co-creëren en om een diepgaande verbinding aan te gaan.
Wat zeg je dat toch mooi, Clarissa? Hiermee maak je gelijk een mooie brug naar onze volgende aflevering, waar we dieper ingaan op de cultuur in organisaties.
Ja, ik heb echt nu al zo'n zin om daarover door te praten.
Ik ook.
Je kunt ons trouwens ook volgen op LinkedIn. Daar delen we elke maand een nieuwe aflevering van onze podcast. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.